Goedemorgen iedereen. Ja. Het is toch wel bijzonder om kerst te vieren. Aan de ene kant zeggen veel mensen, ach kerst, al die drukte die weer komt. En aan de andere kant is het zo mooi om te gedenken dat God naar deze wereld gekomen is. Dat hij zijn zoon heeft gegeven. En dat we nog steeds mogen gedenken. Dat is 2000 jaar geleden en... Ja, vergeet toch niet dat de naam van Jezus is zo aanwezig in ons bestaan. Of je nu gelooft of niet, maar we leven in het jaar 2017 na Christus. Dus de geschiedenis is in onze jaartelling verdeeld in voor en na Christus. Dat is toch wel bijzonder. Hè? Het heeft toch iets gedaan dat Jezus gekomen is. Geweldig. En daar zijn we ook heel dankbaar voor... En ik wil vanmorgen wat proberen in te gaan op de gedachten die Evelien al heeft genoemd. En samen met Salina hebben zij deze dienst voorbereid en uitgekomen op dit thema van rust. En ik dacht eerst, dat is een bijzonder thema, rust met kerst. Want het is een heel drukke tijd. Maar het is goed om daarbij stil te staan. We gedenken de komst van de Heer Jezus, dat is 2000 jaar geleden. En we zien ook uit, dat is ook kerst voor ons toch. Als we de Bijbel lezen, dan zien we dat Jezus gaat terugkeren. Als je de Bijbel kent, dan weet je, dat is heel bijzonder, dat staat in de Bijbel. En als je dat niet, de Bijbel niet kent, dan is het misschien heel verrassend, maar hij gaat terugkomen. En als je een beetje op de hoogte bent van de Bijbel, dan zie je ook... dat dingen die vandaag de dag gebeuren, als ik zeg Jeruzalem, dan denkt u allemaal misschien aan Trump of aan de Arabieren, Midden-Oosten. En in de Bijbel staat heel centraal Jeruzalem, de stad van God. Hoe het ook allemaal zal gaan gebeuren, dat weet ik ook niet. Maar het staat wel dat eenmaal... zal Jezus de vredevorst zijn. Vanuit Jeruzalem zal hij regeren. En er staat ook, misschien dat ik dat straks nog even aan toekom, dat alle volken zullen zich richten op Jeruzalem. Omdat is een hele lastige stad al eeuwenlang. En nu opnieuw, en het zal nog meer sterker worden... En de volken zullen zich, staat er in de Bijbel, zich te pletter lopen op Jeruzalem. Nu is met die ene uitspraak van Trump is al heel wat reactie in heel de wereld gekomen. En meestal wordt het afgekeurd. En ik denk ook niet dat Trump per se een wijs man is. Laat zijn daden laten dat niet erg zien. Want ik ga me niet met politiek bemoeien. Maar God heeft allerlei mensen gebruikt om uiteindelijk zijn plannen te realiseren. Maar rust... brengt Jezus ons rust. Mooi enkele getuigenissen te horen over rust die God geeft in allerlei situaties. Hoewel het lijkt wel een contradictie, rust en kerst. Ik weet niet hoe je hebt moeten haasten deze dagen om... ik weet niet wat je nog doet van de week op deze dagen. Familie komt samen, eten, drinken. Rust of drukte? En ik geloof dat er dit weekend, het is zondag, maandag, dinsdag, rond kerst, dat er een topdrukte werd verwacht in de internet inkopen. Kerst is dat rust. En toch, wat is rust? Ongelooflijk belangrijk. Want Evelien heeft al iets gezegd. In onze maatschappij, in onze moderne maatschappij, is een van de grote problemen is stress. En mensen kunnen het leven niet aan. En dan praten wij over rust. Ik was er een beetje op gefocust op dit onderwerp. En ik hoorde in de Verenigde Staten is een enorme onrust, een stukje schrik. Omdat per jaar zijn er 65.000 mensen die sterven door een overdosis aan drugs. En vooral slaapmiddelen. 65.000 mensen. In Amerika begint men zich zorgen te maken. Hoe kan het in een welvarend land, in België? We leven toch in een welvaartsstaat waar we alles hebben, waar we alles kunnen krijgen, waar, vul maar in, 1 op de 8 mensen gebruikt dagelijks antidepressiva in België. Als we dus kijken, stel dat hier 100 mensen zijn, dan zijn er 12 mensen die dagelijks antidepressiva gebruiken, omdat ze geen rust vinden. België is op de Scandinavische landen na het hoogste gebruik in antidepressiva. Men denkt dat de Scandinavische landen is er nog meer omdat de dagen nog korter zijn, het nog donkerder is in de winter en dan wordt er veel antidepressiva gebruikt. Hoe is dat mogelijk in een wereld, in een maatschappij waar zoveel is, waar we zoveel ontspanning kunnen vinden? Dat viel me deze week op, de reclame. Dat was op de Nederlandse televisie. Dan zie je een beeld van Syrië, van de armoede, vluchtelingen. En de volgende flits is van mensen die ergens in het zuiden een geweldige vakantie hebben met boten, water, zwembad en van alles en nog wat. Dat is onze gekke wereld. Enorme nood. En hoe gaan we daar eigenlijk mee om? Maar het is ontzettend druk. Er is stress en daar hebben we mee te maken. Ik denk dat Evelien het ook heeft gezegd, mensen kunnen hun leven niet meer aan, hun werk niet meer aan. En er zijn mensen die plegen zelfmoord omdat ze het niet aankunnen, omdat ze het leven niet aankunnen. Onze westerse maatschappij heeft ons een leefpatroon opgedrongen dat gekenmerkt wordt door gejaagdheid. We zijn opgejaagd, tijd. En dat merken we soms. We waren vanmorgen een beetje aan de late kant door omstandigheden. En ik heb vanuit Terneuzen moeten koersen om toch op tijd hier te zijn. En dan weer een beetje opgejaagd. En zo is onze maatschappij, onze wereld. Dus we creëren wel ontspanning. En we hebben allerlei mogelijkheden. Maar is er echt rust? We zijn ook vaak op zoek in onze westerse maatschappij waar we al zoveel hebben. We hebben zoveel en we zijn op zoek naar meer. We willen nog meer, meer. De gejaagdheid. Ik las van een Anglicaanse geestelijke die zegt dat rust en stilte van onmiskenbaar belang zijn voor het welzijn van onze ziel. Hij noemt stilte zelfs het medicijn voor de ziel. Dat is de essentie van ons mens zijn, de ziel van de mens. In de stilte wordt er ruimte gemaakt voor de ontmoeting met God. Jezus trok zich regelmatig terug op een eenzame plaats om te bidden, om bij zijn vader te zijn. Door de eeuwen heen hebben vele gelovigen zich het cadeau van regelmatige rust, stilte en reflectie gegund. In onze tijd wordt het verlangen naar de beleving van deze oude christelijke traditie opnieuw gewekt. Er zijn in onze gejaagde tijd inderdaad steeds meer mensen die gaan op zoek naar rust. En ze trekken zich terug een weekend in een klooster om helemaal afgeschermd te zijn van de maatschappij. En andere dingen worden gedaan om te zoeken naar die rust. Hoe komt het toch? En wat heeft God ons nu te bieden? Is er een verandering voor ons? Is het anders voor ons als we God kennen? Als God in ons leven is binnengekomen? Ik weet niet precies of ik het zo mag toepassen, maar met de getuigenis moest ik even denken aan het is hoe lang? 2 jaar geleden dat ik zelf in een ernstig verkeersongeluk was met degene die veroorzaakt heeft, die was dood. En ik kwam eruit, ik kwam er goed uit. En mensen die mij spraken daarna, die waren allemaal zo verbaasd. Kon ik daarvan slapen? Kwam er niet iedere nacht terug dat wat ik had meegemaakt, had gezien? En ik zei, nee, ik slaap goed. Ik vind het verschrikkelijk. Vooral omdat er iemand die als een dwaas heeft gereden, zichzelf eigenlijk in de dood heeft gereden. Verschrikkelijk. Maar God gaf mij mijn rust. Ik kreeg bezoek van mensen van slachtofferhulp. 2 dagen later. En ik zei, ja, fijn dat jullie komen, maar ik weet niet precies wat jullie voor mij kunnen doen. En rust die God dan geeft, die je niet zelf hebt uit jezelf, maar die God geeft. We hebben die psalm gehoord en ja, het is voor mij gemakkelijk. Ik hoef geen bijbelteksten meer te lezen, want de 2 teksten die ik had voorbereid, die zijn al aangegeven. Ik zal wel er even op terugkomen. Maar psalm 62, als ik het lees, ik lees eigenlijk uit een andere vertaling. Er zijn verschillende vertalingen en doe ik een beetje bewust om even een ander zicht erop te hebben. Maar die begint zo mooi over mijn ziel die stil is voor God. Onze ziel die stil is voor God. Onze ziel, dat is het innerlijke, het meest diepe wat we in ons hebben, onze ziel. Als je iets heel ergs meegemaakt, dan ben je tot je ziel geraakt. Onze ziel, dat is ons diepste. Dat spreekt van ons innerlijke leven. En hier staat, mijn ziel is stil voor God. Dat is wat wij nodig hebben, wat u en ik nodig hebben. Dat we echt stil worden voor God en dat we God laten spreken tot ons. Dat God zijn invloed mag hebben in ons leven. En het wonderlijk is, hij doet dat ook. Hij wil dat ook. God wil invloed hebben in ons leven. Het is daarom dat Jezus gekomen is. Omdat hij invloed wil hebben in ons leven. En als ik die psalm zo volg, dan zie ik iets van God. Dan zie ik een paar geweldige dingen van God. En ik ga ze gewoon even noemen. Je moet zelf maar over nadenken. Het is niet zo heel erg uitgebreid vanmorgen. Er staat dat God is mijn rots. Een rots, dat is vaste grond. Sterkte. Als je in verwarring zou komen met het geloof. Hoe zit het nu, God? Want als je in God gelooft, dan maak je ook momenten mee. Je maakt dingen mee waarbij je zegt, Heere God, waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dit? Waarom overkomt dit mij? Ik denk dat de meesten die hier zijn, dat soort momenten kennen. Heere God, ik geloof in u. Waarom? Waarom gebeurt dit mij? En er zijn zoveel moeilijke en lastige dingen die gebeuren. Er zijn huwelijken die stuk gaan. Er zijn mensen die ziek worden en sterven. Er zijn grote tegenslagen. En dan denk je, Heere God, waarom ik? En God is onze rots. Daar mag je op staan. Daar mag je op terugvallen. Als je het niet, echt niet meer weet, dan mag je gaan lezen in het woord van God. Dan mag je lezen in die psalmen, onder andere. Of in de evangelie. En dan herken je God. En dan hoor je Jezus spreken. Dan hoor je God spreken. Het tweede wat hier staat, ik noem een aantal puntjes die naar voren komen in deze psalm. Dat is, God is mijn heil, staat er. Of mijn redding. Nicole heeft gelezen, mijn redding. In deze Bijbel staat mijn heil. Wat is dat nu eigenlijk? Wij als evangelische christenen, we zijn ontzettend dankbaar dat we hebben leren vertrouwd raken met de Bijbel. En dat we weten, als ik mijn leven aan God heb gegeven, als Jezus in mij is gekomen, dan is er iets gebeurd wat ik bijna niet kan beschrijven. Maar dan hoor ik bij God en dat kan niemand mij meer afnemen. Als ik sterf, dan weet ik, ik ga naar de Heer toe. Ik heb een plaatsje in de hemel. Maar dat is een valkuil voor ons, ook voor ons als evangelische christenen. Soms dan zijn we daar tevreden mee. Maar heil of redding houdt veel meer in. Houdt in dat God ons op een weg zet die Hij voor ons bedoeld heeft. Dat Hij ons vrijmaakt van dingen waardoor wij bezwaard zijn of waardoor we niet tot ontplooiing kunnen komen, bevrijding. Genezing, ook van binnen, om ons een gezond denken te geven, om ons tegen de wereld aan te laten kijken zoals Hij dat wil. Heil is veel meer, en eigenlijk wil God ons gelukkig maken. Is dat niet mooi? Dat is eigenlijk de bedoeling van God met het sturen van zijn Zoon Jezus. En daarvoor is Jezus ook gekomen, om ons gelukkig te maken. Het zou best interessant zijn om, maar dat gaat nu niet, hè. Als ik u zou vragen, bent u echt gelukkig? En ja, dan zeggen we, ja. je gaat toch hier niet zeggen dat je niet gelukkig bent. Maar er zijn heel veel, ook christenen, niet gelukkig. Ik heb er onlangs over gesproken in een andere gemeente. En het is mij opgevallen, we waren er allebei, Lies en ik, en hoeveel gesprekken we na de dienst kregen over mensen die met een groot probleem zaten, niet gelukkig waren. Hier zijn ook mensen die niet gelukkig zijn. Dat weet ik. Wat doe je ermee? God is gekomen om ons gelukkig te maken. Jezus wil ons gelukkig te maken. Ik mag op hem vertrouwen. Ik mag mijn leven aan hem geven. En ook datgene wat mij bezwaart, waardoor ik ongelukkig ben, mag ik bij hem brengen. In de gemeente mag je ook, dat wordt misschien niet te vaak nog gezegd, maar als je echt ergens mee zit, dat kan zijn nu vanmorgen in deze dienst of in een dienst volgende week. Je moet niet zomaar weggaan, maar kom naar iemand van het pastorale team toe. En vraag gewoon, bid voor mij. Soms hoef je niet eens alles uit te leggen. Maar vraag gewoon gebed. Want bidden is een ongekende kracht. Als we bidden, onze gebeden komen bij God aan. Dat leert de Bijbel. En God doet daar iets mee. Dat is geweldig. Doe dat. Ga niet weg als je ergens mee zit. Maar spreek iemand van het pastorale team aan. Ook straks. Dat kan. En je gaat gewoon hier vooraan zitten als we achteraan allemaal koffie drinken. En je vraagt gebed. En dat willen we heel graag doen. Nog een woordje dat hier in deze psalm staat. Dat is het woordje in vers 6 van verwachting. Hoop. In iedere situatie, hoe moeilijk ook, houd ik hoop vast. Ik ben erg dankbaar dat ik dat ook heb mogen ervaren dat allerlei situaties in mijn of in ons leven, dat je niet precies wist, ja, hoe gaat het eigenlijk verder? Hoe moet ik nu verder? En dat er dan hoop is. En dat God je tegemoet komt. En je mag bij God komen. Er is hoop. We zien uit naar wat er gaat komen. Jezus gaat terugkomen. Er is hoop voor deze wereld. Al weten we ook dat in deze dagen de grote wereldleiders en de kerkelijke leiders, die spreken allemaal over vrede. Hè? Dat kan je horen op het nieuws deze dagen. Maar er is geen vrede. Er is alleen maar oorlogsdreiging. Ik las vanmorgen dat Kim Jong-un, die heeft de laatste sanctie van de VN naar Noord-Korea beschouwd als een oorlogsdaad. Wat gaat er in zijn hoofd om? Wat gaat er nog gebeuren? Iedereen houdt een beetje zijn hart vast. Maar we weten, God heeft deze wereld in zijn handen. Nog een ander woord wat hier staat in deze psalm is het woordje toevlucht. Burgt toevlucht. Dan mag je schuilen. Als je het echt niet meer ziet zitten, dan mag je schuilen bij God. Daar mag je ook komen en vragen om gebed. Zoals in de Bijbel zie je het voorbeeld van Hanna, een oude vrouw. Nee, zo oud was ze niet, maar goed. Maar een vrouw die toch erg ontmoedigd was en maar geen kinderen kon krijgen, terwijl een andere vrouw, met wie ze samen met een man deelde. Een rare situatie, maar het was zo. En ze was zo ontgoocheld, want zij had geen kind. En ze is met alle verdriet naar de priester Eli gegaan. En ze stortte haar hart uit voor God. Wel, dat is geweldig. En God heeft haar verhoord. Nog een woord, dat is wat hier staat in deze psalm. Dus je moet zeker die psalm thuis nog een keer helemaal doorlezen. Dus het woordje macht en kracht. Er is kracht bij God. Als wij er niet uit kunnen komen. Zoals Paulus zegt, ik ben zwak. Maar juist als ik zwak ben, als ik het niet meer weet, dan weet God het. En dan komt God mij te hulp. En het laatste woordje uit deze psalm is het woordje van barmhartigheid, ontferming, goedertierenheid. God accepteert ons, dat is heel bijzonder, zoals we zijn. In onze maatschappij, je moet je altijd waarmaken. Op je werk, maar ook in je familie en bij je buren, je moet je altijd waarmaken. Je moet eigenlijk altijd even beter zijn dan je eigenlijk voelt. Ken je dat? Je moet je waarmaken. En je moet voor je punten opkomen, want anders word je onder de voet gelopen. Bij God mag je fouten maken. Bij God mogen we gewoon zijn zoals we zijn. Nou, wat is daarvoor nodig? We komen weer terug aan het begin. Mijn ziel is stil voor God. Stil worden voor God. En dat is best een lastige opgave. Hoe word je nu stil voor God? Ik denk, de gemeente biedt ons een mogelijkheid op zondagmorgen om stil te worden voor God, als we luisteren. Wat heeft God nu te zeggen? Wat heeft God vandaag te zeggen? Door de liederen, door wat er gezegd wordt allemaal, door het woord. Stil worden voor God. Ik heb u denk ik misschien 2 maanden geleden heb ik u gesproken over onze persoonlijke omgang met God. Stille tijd wordt dat genoemd. Stil worden voor God. Dat het heel moeilijk is. Omdat als je denkt, nou nu ga ik mij op God richten, dan komen er van allerlei gedachten bij je binnen. Het gaat niet vanzelf. En toch, Jezus biedt het ons aan. Rust en vrede. Vrede ook. De heer Jezus die nodigt ons uit. Ik ga het misschien toch even lezen, omdat het is een hele mooie uitnodiging van Jezus zelf. Want Jezus stond ook midden in het leven. En het was daar ook druk. Ook in die tijd, dus 2000 jaar geleden. Oké, ze hadden geen computers, geen internet, en alles wat we nu hebben, wat ons bezighoudt, dat hadden ze niet. Maar het was toch wel zwaar, ook het leven. En dan zegt Jezus, op een groot feest notabene, op een feestelijk moment, waar iedereen blij is, maar Jezus ziet wat er echt aan de hand is, zegt hij, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Geweldig, toch? En Jezus is niet veranderd. Als ik met alles wat mij bezwaart, wat mij bezighoudt, waardoor ik ook ontmoedigd door ben, naar Jezus kom, dan zal hij mij rust geven. Als je dat mag ervaren, dan ben je een heel gelukkig mens. En ik zou jullie willen uitnodigen, als je dat op een bijzondere manier ervaart, kom het maar een van de komende zondagen vertellen hier vooraan. Als je dat mag ervaren. Rust en vrede. Het woordje vrede hoort er ook bij. En we hebben gelezen, de andere tekst was uit Jesaja, als je dat nog weet. Dat ging over de titels van Jezus. En een van de titels was Vredevorst. Jezus de Vredevorst. Als je het hele hoofdstuk leest, Jesaja 9, dan zie je dat het is in het kader van oorlogsdreiging. Want er staan militaire machten ook in Jesaja 9. En te midden van dat wordt een kind geboren. Zo staat het toch in Jesaja 9. Ik ga toch nog maar even alleen dat lezen. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Het gaat over de geboorte van Jezus. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Voor een kind dat op dat moment nog geboren moest worden. Het is een profetie in Jesaja 9. En er staat ook verder over de heerschappij die hij zal hebben. En ja, misschien ga ik er toch niet echt te diep nu op in. Maar het is heel boeiend om te zien en te lezen in andere profeten dat Jeruzalem de stad van God is en dat er eenmaal vrede zal uitgaan van Jeruzalem. Kun je het voorstellen? Als je nu naar nieuws leest, luistert en de kranten leest of tv-programma's volgt, dan kan je het niet voorstellen. Hoewel, misschien kan je je voorstellen dat de Statenprofeet Zacharia spreekt erover, dat er een moment komt dat alle volken, dus de hele wereld, zal zich richten op Jeruzalem. Het moet van de kaart geveegd worden. Dat volkje Israël moet van de kaart. En ze zullen zich te pletter lopen. Ze zullen zich allemaal aan een steen vertillen. Zo staat het er eigenlijk. Het is heel wonderlijk. Jeruzalem, de stad waar Jezus eenmaal vredevorst zal zijn. En vrede zal brengen over heel de wereld. Niemand krijgt vrede voor elkaar. Dat lukt niet. Al wordt er nog zo mooi gepraat deze dagen. Maar het gebeurt niet. Nu, dat is de toekomst. Daar zien we naar uit. Maar het heeft mij ook bepaald bij Jezus de vredevorst. Wat betekent dat eigenlijk? Jezus is voor ons ook een vredevorst. Vrede en rust wil hij brengen in ons leven. Als Jezus bij ons binnenkomt, dan komt er allereerst vrede met God. Dat is het belangrijkste. Maar dat werkt natuurlijk door. Dat betekent vrede met onszelf. Kan ik weer tevreden zijn over mijn leven? Of zie ik zoveel wat mislukt is in mijn leven dat ik ongelukkig word? Jezus brengt vrede met onszelf. Maar ook als wij de vrede van Jezus in ons hebben, dan kan het zijn dat we zelf vredestichters worden. Dat de vrede van God in ons is en die gaan we ook uitdragen naar anderen. Vrede. We kunnen vredestichters zijn. Denk ook aan wat de Bijbel zegt, dat als Jezus in ons is gekomen, dan zijn we een heel nieuwe mens. God verandert ons helemaal. We worden tot nieuwe mensen. En dat komt omdat we verzoend zijn met God. We hebben dus vrede met God gekregen. En er staat zelfs, maar ja, dat is allemaal heel, ik kan maar even alleen maar even aanraken. We hebben ook een bediening van verzoening gekregen. Weet je dat, als christen heb je de mogelijkheid om mensen met elkaar te verzoenen. Onze maatschappij is vol conflicten. Ik zei het net al even, er zijn huwelijken die kapot gaan. Ik sprak juist onlangs, heel recent, met mensen uit onze buurt, waar we contact mee hebben. En iemand was heel open en die vertelde over zijn familie en over al het verdriet in zijn familie. Dat hij zag zijn broers en zijn zus niet meer. Ze wonen allemaal vlak bij elkaar, maar ze hebben allemaal ruzie met elkaar. Ze bezoeken elkaar niet meer. En eigenlijk, ja, het is misschien wel een beeld voor onze maatschappij. En ik sprak ook iemand anders. En die vertelde over zijn verdriet dat oudere mensen, dat ze een van hun kinderen al jarenlang niet meer zien. En dat de boodschap van die kinderen is, je zal me nooit meer zien. Wat een gebrokenheid. En het is soms heel dichtbij. Het is niet alleen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. De ruzie, het conflict, maar het is overal. Het gebeurt ook in gemeentes. Ook hier, wij kennen dat ook. Als we samenwerken, dan hebben we ook conflicten. Want ik wil het zo en die ander wil het zo. Ja, en hoe gemakkelijk is het dat er onenigheid is. Terwijl we de vrede met God hebben, waardoor we ook vrede met elkaar kunnen hebben. Verzoend kunnen zijn met elkaar. De Bijbelse opdracht is, leef in vrede met elkaar, voor zover het van u afhangt. Er staat in Romeinen 12, vers 18, maar als je het nog wil weten, kom ik straks maar even vragen de tekst, maar dat staat er voor ons een uitdaging. Als het van ons afhangt, leef in vrede met een ander. Jezus zegt ook ergens, als je nu ook samenkomt in een gemeente, in een kerk, en je weet, er is iemand anders die heeft iets tegen mij, dan kan je zeggen, ja, daar kan ik toch niks aan doen. Dat is het probleem van die ander. Maar Jezus zegt, ga naar die ander toe. En maak het in orde. Verzoening, vrede onder elkaar. Dat is iets geweldigs als dat er is. Want als er oplossingen zijn, er zijn soms dingen, conflicten of moeilijkheden met andere mensen, waardoor we slapeloze nachten hebben. Kent u dat? Heb je dat eens gehad? Nou, ik ken het wel. En wat is het dan geweldig als er een oplossing komt, als je toch naar die ander toe gaat, als er vergeving is, als er verzoening is. Nou, dat brengt rust. Dat brengt nachtrust. Echt. Ik kan ook vertellen vanuit ervaring. Als Jezus in ons leven is gekomen, ik zou hopen dat het voor iedereen die hier zit zo is, dan is de vredevorst in ons hart, in ons leven gekomen. En dan is er hoop, wat er ook gebeurt. En ook welke moeilijke dingen je misschien nog moet meemaken. Maar er is echt hoop. Laten we als christen Jezus die ruimte geven, dat hij de vredevorst mag zijn. En dat geeft rust. Ziet u de verband tussen rust en vrede? Vrede met God. Vrede met elkaar. Vrede onderling. Rust. Rust met God. Door stil te worden voor God. Je moet ervoor kiezen. Want het is niet gemakkelijk. Maar kies ervoor om stil te worden, dat je naar de stem van God kan luisteren. En niet naar al die stemmen die zomaar in je opkomen, maar naar de stem van God. Daarom gaan mensen in een klooster een weekend en dan willen ze helemaal niks meenemen. Geen mobiele telefoon natuurlijk, geen computer, niks. En dan gaan ze stil worden. En dat is natuurlijk wel een goede poging. Maar je moet je wel laten beïnvloeden door het goede, door God zelf. Ik denk als ik dat ooit zou doen, ik heb nog geen plannen, maar dan zou ik alleen maar de Bijbel meenemen. En dan zou ik willen Bijbel lezen. Want dan ontdek je, God spreekt door dat woord. God spreekt door die Bijbel. Jezus is gekomen om u en mij gelukkig te maken. Om rust te geven, daarom het thema wees gerust. Om vrede te hebben en om echt gelukkig te zijn. Mijn gebed is dat een ieder van u dat ook mag ontvangen en krijgen. Amen. Zullen we een moment bidden dat God ons dat geeft. Heere God, wat is het wonderlijk. Ja. U bent de almachtige God. U kijkt over heel deze wereld uit. U ziet wat wij mensen er allemaal van maken. En het is niet goed. En u hebt een ieder lief. U hebt ons lief, Heer Jezus. U houdt van ons. U zult ons accepteren zoals we zijn. Met al onze fouten en eigenaardigheden. U houdt van ons. En ik bid u, Jezus, dat dat voor een ieder die hier is zo mag zijn. Misschien zijn er mensen voor wie u nog ver weg bent. Wees u maar zo genadig dat u dichtbij komt, dat ze u mogen ontdekken. U weet wat er misschien voor onvrede in ons leven is, Heere. Ik bid u dat u vrede brengt, dat u verlangen geeft om dingen in orde te maken als we dat moeten doen. Heere God, dat uw vrede en uw rust zal heersen in ons leven. Dat maakt ons tot geweldige mensen. Niet omdat wij zo geweldig zijn, maar omdat u geweldig bent, Heer Jezus. U wilt in ons leven zijn. Vul ons met uw geest, Heere. Leid ons echt. Zegenen ieder in de naam van Jezus. Amen.